Je hebt zwarte band karate, hè?
Ja. Ja.
Ik vroeg me af of dat ook handig is bij procurementgesprekken.
Ja, heel handig. Ja? Ja.
Dit is Accentmakers. De ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Rick Ledder van TBWA. Hier is je host, Dick van der Lek.
Oké, Rick Ledder. Maar weinig mensen kennen jou. Dus misschien is het wel leuk voor de luisteraars als jij je even kort voorstelt.
Ja, Wijk aan Zee, daar begon het allemaal. In de duinen, aan het strand. Leuk opgevoed. HO gedaan. Niet wetende wat ik ging doen. En bij toeval bij een bureau terechtgekomen. Wat eigenlijk het voorloper van het internet mee bezig was. Met beeldplaten en heel veel content. En dat bleek een zusje van een reclamebureau te zijn. En daar kon ik eigenlijk blijven. Dat heette LNW Direct.
Ja, wie kent het niet?
Hoofddorp, ja. En 4 jaar gewerkt. Eigenlijk als jongste bediende. Ik kan het iedereen aanraden. Want je bent koffie aan het regelen. En een factuur aan het typen. En een koerier aan het regelen. Maar ook een pitchpresentatie. Ook een strategische aanbeveling. Achteraf zou ik zeggen alles op het niveau van een 6. Maar het is natuurlijk wel een leerschool die in sneltreinvaart gaat. En toen kwam ik eigenlijk. Toen had ik een beetje zin in iets anders. En ik had een collega. En die zei van je moet 1 ding aan me beloven. Ik woon in Wijk aan Zee. Je gaat niet naar bureaus in die buurt of zo. Hè. Je gaat gewoon nu naar Amsterdam toe. Want daar gebeurt het. En helemaal nergens anders. En we hebben het over jaren 90. Dus uiteindelijk TBWA. Klein bureau in het Vondelpark. Een hele mooie tijd meegemaakt. 8 jaar.
Hoe lang heb jij overlap gehad met Simon? Simon Neefjes?
Ik denk 1 jaar toen. Ik denk het laatste jaar dat ik bij TWA zat, toen werd Nebocco overgenomen. Ik zat toen bij Direct Company. Dus dat was ook een hele leuke, interessante strijd binnen het bedrijf. Simon kwam echt om het toenmalige Campaign Company weer aanzien te geven. Meer commercialiteit in te brengen. Dat ging hartstikke goed, maar dat ging ook wel eens ten koste van de zusjes in de groep. Direct Company was behoorlijk in het gat gesprongen wat Campaign Company had achtergelaten. Dus dat was ook wel voor mij wel dat ik dacht van hey, er gebeurt nu zoveel om me heen. Ik voelde me nog steeds de jongste bediende. En toen dacht ik, het is tijd voor iets anders. Pietro Tramontin, die zei toen van heb jij we hebben een David Fink, die doet Rap Collins. En die wil langzamerhand een beetje ermee stoppen. Heb je zin om dat over te nemen? Maar toen dacht ik, ja, een bureau runnen in die DDB-groep met Pietro. Daar ga ik wel heel veel van leren.
Wat is het belangrijkste wat je van me geleerd hebt?
Ik denk toch wel uiteindelijk gewoon, het gaat maar om 1 ding en dat is om je klanten. Ja, toch wel vol op die klanten zitten. En daaromheen had hij allerlei dingen die je daarin hielp. Hij zat natuurlijk bovenop cijfers, eigenlijk alle data die er was, daar zat hij bovenop, sneller dan jij zelf. Maar dat zijn eigenlijk allemaal, dat kwam voort uit de wens om de klant gewoon centraal te stellen. Ja, dus
Ben je vaak naar boven geroepen?
Ja, nou, ik zat een kamertje ernaast, net een gangetje tussen. En dan belde hij en dan zei hij van, hoe kan het nou dat die ene factuur nog niet betaald is?
Ja.
Op dat niveau, ja. Maar ja. Hij dwong mij natuurlijk daarmee om gewoon daar zelf op te letten.
Ja.
En zelf elke dag even te kijken van, wat is er, heb je dubieuze debiteuren? En om maar een detail te noemen. En dat zorgde gewoon voor dat je gewoon met dat echt serieus bovenop dat bedrijf zat. En dat het alleen maar ging om je klanten en wat er rondom die klanten gebeurde. Wat ik gewoon leuk vond was, hoe kan je creativiteit gebruiken om echte businessproblemen op te lossen? Het liefst zo breed mogelijk, zo ruim mogelijk. En dan kom je met een voorstel dat breder gaat dan die opdracht. Maar daar gaat die persoon niet over. Dus ik had al snel door dat je moest bij de marketingbaas of bij de algemeen directeur aan tafel zien te komen. En die wilde niet met een gespecialiseerd bureau praten. Die praatte wat er toen nog above the line of general advertising bureaus noemen of themabureaus of dus ik had al snel zoiets van, ik moet die kant een keer op. En dat lukte binnen de DDB-groep niet met Rap Collins. Want dat zat aan de bovenkant gewoon dicht.
En toen ging je naar TBWA?
Nou, daartussen ben ik nog naar Ogilvy gegaan.
Ook nog?
Eigenlijk was daar,
ja, heb je daar ontmoet?
Ja, voor mij was Ogilvy eigenlijk een andere familie, de WPP-familie. Dat verschil merk je niet zo heel erg als je er werkt. Maar ik was daar wel. ik was daar heel erg op mijn plek. Maar ik kreeg vooral veel ruimte om dat bureau te veranderen. Het was, had een hele goede periode gehad onder mijn voorganger. Het moest weer naar een nieuwe fase toe. En dat, ja, eigenlijk had ik daar wel mijn hart aan verpand. En toen belde Simon. Na anderhalf jaar ongeveer. En toen zei Simon, heb je zin om terug te komen bij TWA? En toen zei ik, nou ja, ik voel me wel vereerd. Want ik vond het wel, dan sta je bij de ADCN. Hadden wij twee nominaties en met geluk een lamp. En TWA had een 28 nominaties en 12 lamp. Of, het was ook niet een klein beetje een verschil tussen TWA en de rest eigenlijk op dat moment. En dus ik voelde me wel vereerd. Maar ik zei ook van, ja, dat is helemaal niet een goede timing, Simon. Want ik zit hier net, twee jaar, anderhalf jaar, zoiets.
Had hij geen boodschap aan?
Nou, hij zegt, ja, maar als het jou uitkomt, dan is het niet meer nodig. Dus ja, hij zegt, je mag best 100 keer komen praten. Maar op een gegeven moment moet ik het weten. En anders dan ga ik gewoon verder zoeken. En tegen de tijd dat jij dan wil, dan zit die ander daar gewoon. Want,
ja, het is een window.
Ja, en dat was... Dat zijn niet van die momenten in je leven dat je hoofd het ene zegt en het hart het andere. En ik zeg eigenlijk altijd tegen iedereen van volg je intuïtie of je hart. Maar ik heb dat toen niet gedaan. Dus mijn hart zei gewoon, ja, maar je zit hier helemaal op je goede plek. En mijn hoofd zei, maar ja, ga je nou in de spits staan bij Vitesse? Of is dit de kans om misschien wel naar Ajax, vinden we op dit moment misschien het... hebben we misschien wel onze bedenkingen bij. Maar ik had wel zoiets van, ja, nu krijg ik de kans bij Ajax. Maar misschien moet ik wel op de bank beginnen. Want Simon was er natuurlijk gewoon en deed het hartstikke goed. Maar misschien mag ik ook af en toe invallen. En wie weet... Dus mijn hoofd zei wel van, als je in Nederland wil blijven, is dit wel echt een hele mooie kans. En toen heb ik uiteindelijk dat gedaan. En na een jaar, ik had een beding om een jaar lang niet aan mensen en klanten te komen. En toen na een jaar zijn Simon en ik met Dar gaan lunchen. En hebben we gevraagd of hij ook zin had om erbij te komen. En dat had hij natuurlijk niet, want wij waren gewoon, hij was boos. Maar uiteindelijk wilde hij toch wel. Ook omdat Simon echt heel veel ruimte gaf aan hem om dat bureau ook naar zijn hand te zetten. En dat was heel belangrijk voor hem.
Ja. En even nog een persoonlijk vraagje. Wat weten de mensen nog niet van je? Privé, zeg maar. Je hebt zwarte band karate, hè?
Ja.
Ik vroeg me af of dat ook handig is bij procurementgesprekken.
Ja, heel handig. Ja? Ja. Ja. Nou, het mooie van karate is dat je heel rustig blijft. Dus, ja. En dat het, als het echt nodig is, dat je het in je achterzak hebt. Maar dat doe ik al sinds mijn 15e. Ja.
Nou, over rust gesproken. Je hebt DDB. Je hebt TBWA, DDB, 180, IPG. Je bent voorzitter van de VIA. Volgens mij ben je ook nog best wel een family man. Hoe doe je dat precies?
Het klinkt heel veel als je het zo noemt. Het is, je hebt ook maar gewoon die 8 uur op een dag. En dat kan eens een keer 10 uur zijn of zo. Maar ja, je moet dat gewoon je prioriteiten in bepalen. En hele goede mensen om je heen hebben. Dus de VIA bijvoorbeeld. Wij hebben daar samen een jaar of 5 geleden over gesproken. En toen zat jij nog bij de VIA, denk ik.
Ja.
En toen hadden we het over die rol. En toen zei ik ook van, ja, maar hoe ga ik dat in godsnaam erbij doen? En toen zei je, ja, maar draai het nou eens om. Onder welke voorwaarden zou je het wel kunnen doen? En toen zei ik van, nou, als ik dan echt mensen om me heen heb die ook echt die dossiers gewoon voor hun rekening kunnen nemen. En dat zo hebben we het georganiseerd nu. Dus voor mij is het bestuur van de VIA bestaat uit een man of 15, man en vrouw. En die hebben geweldige dedication en die dragen al die dossiers. Dus dan ben je voorzitter van de VIA, maar dan ben je ook echt vooral de voorzitter. En met soms een paar taken. Maar dan is dat heel goed te doen. Saskia op het kantoor speelde daar een heel belangrijke rol in. Ja, en die andere dingen, die bureaus, die worden natuurlijk allemaal... DDB en 180 is vrij nieuw voor me. Eigenlijk is gewoon Omnicom is naar een Omnicom Advertising Group aan het bewegen. Waar alle creatieve bureaus in zitten. Maar die worden wel zelfstandig gerund. En dat, dus DDB en 180 heb ik eigenlijk heel weinig. Ik praat nooit met klanten van DDB of 180. Dus dat valt eigenlijk ook wel mee.
Ja. En wordt dat het merk, OMG?
Nee.
Het is de holding.
De holding heet echt Omnicom. Daar zitten de pilaren in, zoals de Omnicom Media Group, de Omnicom Advertising Group, de Omnicom PR Group, de Precision Marketing Group. Dat zijn eigenlijk onze silo's. Binnen die silo's zitten merken. En die merken, die hebben hun eigen identiteit.
Ja.
Dus ik denk, het merk voor mij is het merk gewoon TBWA. En de holding heet Omnicom. En wat je wel ziet, is dat er enorme consolidatie plaatsvindt. Hè. Wil je die grote internationale enterprises aankunnen, dan moet je data en marketing automation, het account management moet je wel centraliseren. De investeringen op AI. Dus wat je ziet is dat Omnicom steeds meer als Omnicom aan het concurreren is met WPP, Publicis, Accenture. Dus wat absoluut belangrijker gaat worden, is dat de naam Omnicom meer gaat worden dan alleen een holding company waar je consolideert, ja, in financiën. Het wordt echt een partij die gaat concurreren met andere holding companies op klanten.
En met de consultancies.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat wij dat in Nederland een beperkte mate meemaken, hoor. Wij hebben die hele grote enterprises nauwelijks hier in Nederland. Wij hebben natuurlijk gewoon een heleboel lokale opdrachtgevers. En daar is TBWA gewoon heel relevant voor.
Hey, we gaan even naar het bureau en de samenwerking met je klanten. Heb je je PPP-plan al klaar voor volgend jaar?
Ja. Ja.
People, product, profit.
Ja. Ja, het heet bij... Dit waren de DDB-termen. Bij TBWA is het IPP.
Oké. Okay.
Het Initial Profit Plan.
Oké, okay. Ja, dat zit meteen het woordje profit,
ja,
in.
Hoor.
Ja, ja, vooraan.
Ja, ja.
Wat zijn de highlights? Wat mag je daarvan zeggen?
Nou, de kern van zo'n plan is natuurlijk je klanten. Hoe gaat het op je klanten? Wat doe je op je klanten? Wat zijn de ontwikkelingen bij je klanten? Spelen daar bijzondere dingen die relevant zijn voor het bureau? Nieuw business. Pitchcode hebben we ook net gelanceerd. Waarin ook wel de nodige voorzichtigheid zit rondom pitchen. Doe het nou niet zomaar. Doe het alleen maar als het... dat is voor ons ook wel belangrijk. Worden we veel natuurlijk benaderd omdat we een bekend bureau zijn. Dus als je niet uitkijkt, ben je de hele dag aan het pitchen. En dan ben je je beste mensen niet aan je klant aan het geven. Maar aan je potentiële klanten. Waar je maar 33% kans hebt om het te winnen. Dus daar zijn we voorzichtig mee. Maar dan moet je natuurlijk wel, je hebt wel groei nodig. Ook omdat er aan de achterkant altijd een klant wegvalt of overgenomen wordt. Maar verreweg de belangrijkste topics voor mij. Anders, laat ik zo zeggen, andere topics dan normaal. Dit zijn de belangrijkste, klanten en nieuw business.
Voor jou?
Ja.
Maar aan wie je het presenteert?
Nou, wat natuurlijk heel interessant is, is natuurlijk gewoon hoe ga je met AI om? En daar heb je natuurlijk te maken met in mijn geval met een holding. Die daar natuurlijk mega op inzet. Dus allerlei dingen ontwikkelt die soms gecentraliseerd zijn, soms lokaal geïmplementeerd worden. En dat goed omarmen, dat is natuurlijk het belangrijkste van zo'n plan.
Maar dat betekent dat er internationaal dingen op de wagen worden gezet die jij lokaal moet gebruiken.
Ja.
En noem eens een voorbeeld, iets heel concreets.
Nou, het zijn eigenlijk agents die er ontwikkeld worden voor je. Agents die je kunnen helpen om betere inzichten uit problemen. Social listening tools die tot inzichten kunnen leiden. Het zijn tools die gebruikt worden om bijvoorbeeld assets in een heleboel varianten te kunnen distribueren. Veel van onze klanten zijn, als het om AI gaat, is dat de eerste vraag. Hoe kan ik efficiencies halen in het productieproces? Dus die key visual, die standaard, die online video van 20 seconden of van 6 seconden, dat moet allemaal goed. Maar daarna moet het maken van varianten moet gewoon efficiënt verlopen. En dat kan ook tegenwoordig heel efficiënt. Dus maar daar moet je wel de beste tooling voor hebben. Tooling die ook compliant is. Want dat is voor onze klanten ontzettend belangrijk. Als je de data van klanten erin gebruikt.
Jullie noemen jezelf de disruptive agency, hè? Of disruptieve creativiteit. En nou worden we zelf als markt worden we gedisrupt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, en wat bedoel jij met dat we als markt gedisrupt worden?
Nou, dat ons hele model eigenlijk een beetje op de helling staat. Ik denk dat we niet op een als reclamebranche op een heel veel spannender moment hebben gezeten dan deze jaren.
Ja. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant denk ik helemaal niet. Wat spannend is dat ons businessmodel wat eronder hangt helemaal niet meer klopt met de realiteit. Maar dat is natuurlijk niet, dat is geen rocket science. Dat is gewoon een... Je moet dat model gewoon aanpassen. En omdat dat natuurlijk vast zit in allerlei structuren, is dat natuurlijk een ingewikkelde discussie. Maar
Ja, en je verdient je geld ermee.
Je verdient eigenlijk je geld met de verkeerde dingen. Precies. Het is gewoon een downstream business model. Je noemde net mijn collega Darre. Darre kan ik als het nodig is 40 uur per dag verkopen. Maar hij heeft er maar 8. En ik verkoop hem tegen een relatief laag uurtarief. Want ik heb dat doe ik namelijk aan klanten die heel veel bij ons afnemen. Die betalen een keurige prijs. Maar je moet eens uitrekenen wat de kostprijs van dezelfde darren zou zijn. Als de uren die jij niet kan doorberekenen niet mee zou tellen. Dan ben ik eigenlijk met het meest bijzondere wat ik in huis heb, maak ik nauwelijks omzet. Dus ik maak dat goed door een heleboel dingen daaromheen te doen. Maar dat is nou net hetgene wat het makkelijkst door AI over te nemen valt. Of klanten zijn aan het inhouden, of aan het automatiseren, of het is minder waard. Dus dat moet gewoon kantelen. Het businessmodel moet kantelen. En het is gewoon wachten tot de eerste die dat aandurft. En dat zie je natuurlijk in kleine bureaus eerder dan in grote bureaus.
Heb jij het idee dat de verhoudingen met klanten zijn verhard de laatste jaren?
Nee, eigenlijk niet. Nee, je krijgt de klanten die bij je horen, denk ik. Er zijn gewoon klanten die heel naar en op afstand werken en het alleen maar je nooit bellen en je nooit contact met je. Ja, die horen bij een bepaald type bureau. Wij varen gewoon goed bij klanten die het liefst elke week over de vloer lopen en die ook je toegevoegde waarde zien, die normaal met je omgaan. Normaal betekent niet altijd leuk. Het kan soms ook heel hard zijn, heel direct, heel duidelijk. Maar dat heb je met je vrienden ook. Dus dat. Ja. Nee, ik heb dat. Ik weet niet of het harder is geworden. Er komt wel eens af en toe iets voorbij. Dat ik denk van dat voelt zo niet goed. En dan is dat een opportunity. En die verlies je dan. En dan denk je, ja, is maar goed ook. Dat,
ja.
Nee, ik misschien is het nog één ding. Ik zit nog te denken. Jij vroeg net of dat vak in die enorme transitie zit. En toen zei ik van aan de ene kant wel. Maar er is één ding wat gewoon niet veranderd is. En dat is het leukste van het vak. Dat is gewoon dat er ergens een mega uitdaging is, een probleem is. Het liefst een businessprobleem of zo. Waar creativiteit een oplossing kan zijn voor echt een radicale verandering. En dat is het allerleukste wat er is. Dat je gewoon zoekt naar, er is iets, iets moet groeien meestal. Meestal is het toch wel dat klanten iets meer willen. Hetzelfde als vorig jaar, maar dan een beetje meer. Marktaandeel, sales, merkbekendheid, voorkeur. Alles moet meestal omhoog. Er zijn weinig opdrachten die zeggen van nou, laat het maar omlaag gaan.
Het zijn net je basis, zeg
ja,
maar.
Ja, 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 het is allemaal groei.
Moet je altijd meer. Ja.
En dan ga je toch speuren wat dat is. Want ik denk dat in de concurrerende briefings van dezelfde categorie, maar dan de concurrerende merken, als die marketeers met hun bureaus zitten, staat daar waarschijnlijk ook hetzelfde in. Ik denk dat iedereen meer wil, maar er is niet meer. Er is misschien een beetje autonome groei in sommige markten. Maar er is vooral verdeling van omzet. En wat ik gewoon heel leuk vind, is dan met elkaar zoeken naar wat is het dan wat echt speelt in het hoofd van die mensen, van die consumenten. Maak dat nou eens gewoon simpel. Probeer nou eens gewoon al die marketing jargon terug te brengen tot iets heel simpels. Een simpel menselijk inzicht. En daar komt een soort job to be done uit. Van hey, wacht even, als dat speelt, dan kan ik mijn creativiteit heel gericht inzetten. Vaak komen daar ook hele goede campagnes uit. Die zijn vaak heel leuk en mooi ontwikkeld. Maar die stoelen op een heel scherp inzicht. En dat spel, dan maakt het eigenlijk niet uit of er AI is, of dat er social is, of dat er tv of wel of niet is, of dat er veel geld of weinig geld is. Maar dat spel, het kraken van een business issue met creativiteit, en dan beloond worden door met resultaat, Dat vind ik heel leuk. En ik denk eigenlijk dat met de opkomst van AI en van social, dat er veel meer content is. Het is ook veel makkelijker om content te maken. Ieder merk kan in AI een plaatje maken, bij Meta een abonnementje afsluiten en het snel distribueren en gaan performen. Maar dat zorgt ook voor dat de meuk die we op ons afgevuurd krijgen, dat die ook toeneemt. Dus als je dit spel beheerst, wordt het alleen maar leuker om dan op te gaan vallen en dat wel voor elkaar te krijgen.
En denk je niet dat AI dat op termijn ook kan? Ja, want wij zijn, ik herken het wel, ik denk dat reclamemakers verslaafd zijn aan het leggen van puzzels. Je hebt een probleemoplossing en het is bijna een adrenaline stoot op het moment dat je dat voor elkaar krijgt. Weet je? Dat eureka moment, dat samen met creatieven en strategen, dat je het antwoord van de puzzel op de puzzel hebt gevonden. Maar stel nou dat AI zo slim wordt dat hij dat voor een belangrijk deel ook kan. Dan, of je hebt een ongelofelijke hulp bij de generatie van dat soort inzichten. Hè, van, ja. Oplossingen voor problemen. Dan gaat een klant misschien zeggen van ja, maar met AI kan jij het in de helft van de tijd. Dus dan betaal ik je ook de helft.
Ja, ja dat is een goede vraag. Want dat zou zomaar kunnen dat een heleboel van wat wij kunnen, dat AI dat straks ook kan. Maar dan kan elk merk in die categorie dat ook weer.
Ja,
en dus toch ga je
blijft maar, altijd
ja, gaat maar één spijkerbroek kopen in. Je gaat er niet 12 kopen. En die spijkerbroeken die hebben allemaal een kostprijs van €30. En toch koop jij diegene, want ik zag het dan net al, dat die van jou die is €328.
Nee, geen idee.
Maar dat is allemaal, dat is toch die emotie. Dat je toch bij dat merk denkt van, ik ga dat merk kopen. Terwijl je weet dat het €30 kostprijs was. En dat vind je toch belangrijk. En dus er is iets geks, iets emotioneels. Wat ons stuurt in ons gedrag. En daar heeft smaak speelt daar een rol. Dat is denk ik moeilijker door AI in te pikken. Wat is nou smaak? Jij kan 10 zinnetjes zien en bij eentje ga je aan. Wat is dat nou? Ja, misschien kan je het systeem daarop trainen hoor. Maar aan de andere kant heb je ook levenservaring. Jij weet wat het is om, om te verliezen. Weet je heel goed wat dat is? Of je weet wat liefdesverdriet is. Je weet wat het gevoel van succes is. En dat is misschien ook moeilijker voor een systeem. Omdat heel veel ideeën, de mooiste liedjes zijn toch geschreven door componisten die allemaal diep in de ellende zaten. Of dronken waren. Of liefdesverdriet hadden.
Ja, dat heeft AI nog niet. Hè? Nee, dus, die is altijd blij.
Die is getraind. Die kan je heel goed trainen. Dus alles wat je kan trainen, dat moet AI vooral doen. Maar dat andere, ik denk wel dat daar iets voor ons zit. Maar of dat nog steeds tot bureaus leidt van een paar honderd man. Dat is maar de vraag. Weet je, als ik morgen een nieuw bureau zou beginnen, zou ik een paar strategen, een paar creatieven. En dan denk ik heel veel AI. Ik weet het niet. Ik denk dat het spel van massa en grote volume en designers die varianten maken, zo, dat gaat echt wel anders worden. Ja.
Maar dat heeft wel grote consequenties voor de grote bureaus. En daar sta jij vooraan.
Ja, ja. Ja, nou, er is altijd wel ruimte voor één groot bureau.
Dat is grappig dat je het zegt, want als ik naar de reclamewereld kijk, zie ik eigenlijk een ondergelopen vallei met een paar bergpunten die boven water uitstaan. En daar zijn jullie een flinke rots in, zeg maar. Maar ik zie er maar een paar andere puntjes, eerlijk gezegd.
Ja, bizar hè?
Ja. Ja, dat is snel gegaan, toch?
Ja, dat is heel snel gegaan en dat maakt me ook wel onzeker. Dat is dat ene kant denk je van, oh, geweldig dat je daartussen staat. En dan kan ik ook precies uitleggen waarom het ons gelukt is om daartussen te staan. Maar is het misschien een dalende markt? Ben je de laatste in een dalende markt? Ik had vanochtend een klant die zei van, in elke dalende markt is altijd geld te verdienen als je de grootste bent. Dus een dalende markt hoeft niet een probleem voor ons businessmodel te zijn. Maar ik wil natuurlijk niet in een markt zitten waar de toegevoegde waarde van ons kennelijk minder belangrijk wordt. Ik denk dat we met z'n allen zoeken. Ik denk dat die toegevoegde waarde, creativiteit om business impact te realiseren, die is denk ik heel veel waard. We moeten dat alleen op een andere manier gaan zien toe te passen. Ja. En dezelfde 10 bureaus die elke keer bij de bureau van het jaar staan of die de pitches met elkaar verdelen. Ja, die doen misschien wel iets goed. Maar in die hele branche is wel werk aan de winkel.
Ja. We gaan even naar een volgend blokje. Maken we even de brug naar de SAM. Campagnes en cases. Hoe kijk je eraan tegen die prijzen? Ik bedoel, is het fijn? Is het soms ook een beetje afleidend? Net als pitches. Kost ook heel veel geld natuurlijk. Peperdure casefilms. Zijn bureaus te veel bezig met die tak van sport?
Ja, soms wel. Soms wel. Ik heb altijd met pijn in mijn buik teken ik altijd die facturen van de inzendingen naar Cannes bijvoorbeeld. Dat vind ik echt een... Dan ga je dan meedoen aan een van de 50.000 inzendingen of zo. En dan win je 2 leeuwen. En dan moet je daar wel of niet blij mee zijn als je dan ziet wat het je gekost heeft. Maar een prijs is vooral een bekroning. Het is niet een doel aan zich. Het is een beloning voor iets wat succesvol is geweest. Je wint het ook niet zomaar. Als je kijkt naar de San bijvoorbeeld, dan zitten daar echt de professionele mensen. Die zitten daar met z'n allen goed na te denken over jouw case. Het is niet omdat ze het een leuke campagne vonden dat ze het een prijs geven. Daar win je geen prijs mee. Dus ik vind het vooral een beloning. En als het een beloning is, dan vind ik het wel heel leuk om dat te vieren. Er zijn ook een paar andere dingen die ermee spelen. Als je er heel veel wint, dan is het ook normaal geworden. Het is normaal dat Ajax mij elk weekend moet winnen. En als het een keer derde staat, dan moet de trainer naar huis.
Je gaat van verbazing naar verwachting.
Ja, ja. En dat is natuurlijk, dat brengt ook wel, zet het wel op scherp. Prijzen hebben ook een belangrijke rol in het werven van talent. Want als je de beste creatieven in je huis weet te krijgen, waar willen die werken? Die willen werken bij een bedrijf waar hun creatieve DNA goed tot zijn recht komt. Dus waar je goed begeleid wordt, waar je klanten hebt die geloven in creativiteit, waar je goede briefings hebt. Dus wat doet zo'n creatief team? Die kijkt dan toch een beetje naar die prijzen. Als er veel prijzen in een bureau gewonnen worden, dan zal dat wel goed zijn. Nou, en als wij die beste creatieven weten te krijgen, dan maken we het beste werk. En dan worden onze klanten hartstikke tevreden. En dan blijven onze klanten. En zo ontstaat er een vicieuze cirkel. En als je mij vraagt van waarom staat het bureau nog steeds aan de top, is ook dit onderdeel
kwaliteit
van het spel. Ja, maar het grappige is ook dat mensen, want we hebben het nu ook over geld in dit geval. Hè? En het grappige is dat mensen helemaal niet zo, die financiële drijfveren zijn helemaal niet de grootste drijfveren. Het gaat veel meer over, kan je mensen de vrijheid geven om het beste uit jezelf te halen? Is dit de plek waar ik gewaardeerd word om wie ik ben?
Welke accent ben je het meest trots op van de afgelopen seizoen?
Bureau van het jaar. Bureau van het jaar.
Ja, uiteraard.
Dat vind ik eigenlijk wel de mooiste prijs die je kunt winnen.
Die bureau van het jaar ben ik wel geïnteresseerd. Hè? Want er waren meerdere bureaus die in de top 3 zaten natuurlijk. En volgens mij waren veel mensen die dachten dat Hotel Lamour het dit jaar zou pakken. Wat hebben jullie gedaan?
Ja, ons ding.
Ja, je hebt vast wel op een aparte manier gepresenteerd. Of,
ja, maar ik weet niet of je het wint met presenteren.
Nou ja, maar het is topsport, dit soort wedstrijden. Dus het kan in een banddikte verschil kun je winnen of verliezen.
Ja, ja, ik denk dat onze presentaties kenmerken zich door eigenlijk van het hele bureau, door heel veel authenticiteit en heel veel energie. Die twee dingen. Je krijgt toch wel gewoon een echte mening, een echte een verhaal waar we in geloven. Maar ik weet niet of dat echt een discriminator is. Ik denk dat Hotel Amour dat ook heel goed heeft gedaan. En de andere bureaus ook. En
maar wat is dan?
Ons verhaal was natuurlijk toch wel. Het is leuk dat we een heel groot bureau zijn en het al jaren goed doen. Maar dat is ook een soort containerschip. Een containerschip dat op koers vaart. Maar ineens gebeurt er van alles om je heen. En moet je eigenlijk de andere kant op. En dus dan bouw je allemaal speedbootjes en die ga je eromheen laten varen. En die gaan langzamerhand ervoor zorgen dat grote containerschip weer die goede kant op vaart. En dat was wel eigenlijk ons verhaal. En dat is al jaren ons verhaal. Want het is al jaren de name of the game. Het is heel makkelijk om van een bureau wat groot is en al heel lang bestaat om te zeggen van ja, maar die kunnen natuurlijk die volgende stap niet zetten. En dat gebeurt natuurlijk nu weer. Hè. Er ontstaan allemaal kleine bureautjes die AI-specialisaties hebben. En ja, wij kunnen iets wel wat een ander bureau niet kan. Nou, wij hebben denk ik vorig jaar laten zien dat we dat wel konden. En dat hebben we denk ik ook heel goed kunnen uitleggen met heel veel voorbeelden daarvan.
Ja, heel knap. Hey, we gaan even tempo maken nu.
Ja.
Dus ik heb wat stellingen voor je. En dat is of het een of het ander. Data of intuïtie?
Intuïtie.
AI gaat je organisatie verdubbelen of halveren? In omzet?
Verdubbelen.
En in mensen?
Halveren.
Byron Sharp of Mark Ritson?
Byron Sharp.
Agentic commerce, weet je wat het is?
Ja.
Is een kans of een bedreiging?
Kans.
Zijn je creatieven liever met business bezig of met een casefilm?
Business.
Niet jokken, hè?
Ja, vind Kees soms ook leuk.
Tandarts of procurement?
Oké. Tandarts.
Tandarts. Accent is natuurlijk belangrijk, maar daarna komt de leeuw of de loekie?
De leeuw.
Pitchen op slechte voorwaarden of die medewerkers laten gaan? Heb je al beantwoord in feite.
Ja.
Johan of Arno?
Nou, allebei mijn grote vrienden.
Oké, we hebben Koffiedik. Ze hebben jou niet gevraagd. Dus daarom geven we je hier even het podium om even jouw voorspelling te doen voor het nieuwe jaar. Wat kunnen we verwachten?
Nou, er gaan wel veel dingen gebeuren volgend jaar. We gaan helaas wat gerenommeerde bureaus omvallen. Die niet in staat zijn om tijdig hun businessmodel te veranderen. En niet de luxe hebben dat ze nog een aantal klanten hebben die hun de tijd geven om dat te doen. Dat is heel spijtig, want er zijn heel veel goede mensen. Maar ik zie ze worstelen. Ik denk dat we een tijd tegemoet gaan dat we niet half door hebben wat we allemaal missen op het gebied van technologie en AI. Ik denk dat wat er kan, wat er ontwikkelt, gaat zoveel sneller dan wat wij als mensen aankunnen. Gelukkig geldt het ook voor de consument. Dus de consument gaat ook maar in kleine stapjes een agent inzetten om je boodschappen te doen. Maar dat gaat wel gebeuren. Dus je moet gewoon, ik denk dat we met z'n allen op onze tenen moeten gaan lopen om bij te kunnen blijven. En dat geldt niet voor die 10% van die mensen die altijd met innovatie bezig is. Dat geldt wel voor die 90% die erachteraan hobbelt. Het is elke week gewoon nieuw. En elke week is de cursus. Je kan het nergens leren. Dus je moet het van je collega's leren. Je moet het van de mensen leren om je heen die je inspireren. De tools die er opnieuw komen. Maar dat wordt echt een ongekend ingewikkeld. Wij moeten als bureaus moeten we voorlopen. En daar hebben we moeite mee. En ik denk dat het een jaar wordt dat we er weer meer ver achter komen dat hele menselijke creativiteit, intuïtie. We hadden het net al over smaak, intuïtie, levenservaring. Dat we erachter komen hoe belangrijk dat is en hoe waardevol dat eigenlijk gaat zijn in het gewone leven, maar ook in het bouwen van merken. En ik denk dat we steeds meer, als we dat eerste omarmen rondom AI, gaan we het verschil met het tweede maken. Hoe we dat precies gaan doen, als ik dat had geweten, dan had ik het wel gezegd. Maar dat is ook voor iedereen een uitzoektocht. Maar dit gaan wel de drie dingen van volgend jaar worden, ja.
Nou, vind ik een hoopvol einde toch, Rick. Dankjewel.
Dankjewel. Legend.
Dit was Accentmakers. Een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Deze podcast werd gemaakt door Marit van Zalk-Adema, Jeroen van der Brink, Maurits Colijn en Thomas Wagenaar. Met concept, regie en compositie van Reinder van Zalk. In de tussentijd, wil je ook meedingen naar een San Accent? Zend je beste werk in via sanaccent.nl.